onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 111, de versen 1 en 6. Looft, halleluja, loof de Heere, mijn ganse hart verheft zijn eer. En vers 6, zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. Psalm 111, versen 1 en 6. Gemeente, luisteren wij nu eerst naar de heilige wet van de Heere en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 109. En wij zingen de versen 1 en 18 van Psalm 109. De versen 1 en 18 naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing, gemeente, wordt gevormd door Lucas hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 13. Dus wij openen Gods woord vanmorgen bij Lucas hoofdstuk 16. En wij lezen daarvan de versen 1 tot en met 13. En daar lezen wij het woord van God. En hij zeide ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had. En deze werd bij hem verklaagd als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want ge zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat zal ik doen? Terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt. Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal. Opdat wanneer ik van met rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich een ieder van de schuldenaars van zijn heer en zei tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide, 100 vaten olie. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastig 50. Daarna zei hij tot een ander, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zei, 100 mut tarwe. En hij zei tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtig gedaan had. Want de kinderen van deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen van het licht in hun geslacht. En ik zeg u lieden, maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En zo gij ineens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Tot zover de schriftlezing. De tekstgemeente vindt u in Richteren hoofdstuk 1. Richteren hoofdstuk 1, daar vindt u de tekst voor de prediking. En het wordt daar gevormd door de versen 22 tot en met 26. Richteren 1, de versen 22 tot en met 26. En daar lezen wij de woorden van onze tekst. En het huis van Jozef toog ook op naar Bethel. En de Heere was met hen. En het huis van Jozef bestelde verspieders bij Bethel. De naam nu deze stad was tevoren Luz. En de wachters zagen een man uitgaande uit de stad. En ze zeiden tot hem, wijs ons toch de ingang der stad. En wij zullen weldadigheid bij u doen. En als hij hun de ingang der stad gewezen had, zo sloegen zij de stad met de scherpte des zwaards. Maar die man en zijn ganse huisgezin lieten zij gaan. Toen toog deze man in het land der Hethieten en hij bouwde een stad en noemde haar naam Luz. Dit is haar naam tot op deze dag. Tot zover de woorden van onze tekst. In het gebed, gemeente, willen wij dankzegging doen voor broeder Boeter. Hij heeft daarom gevraagd dat hij weer veilig thuis mocht komen. Ook nadat hij gevallen was in de vakantie en in het ziekenhuis moest zijn voor enkele dagen. We willen ook denken aan dominee Baars. Hij is momenteel ernstig overspannen en is voor 4 weken, tenminste al 4 weken, is hij opgenomen. Het wordt verder niet bekendgemaakt waar hij opgenomen is, maar we willen hem ook gedenken in het gebed. We willen ook denken aan zuster Van Kleef, een broer van haar, haar laatste broer die ze nog had, is ruim 1 week geleden overleden en is op 16 juli, afgelopen week, is hij begraven. We willen ook haar in ons gebed gedenken. Zullen we samen de Heere bidden? Heere, zo mogen wij opnieuw uw goedheid zien over ons. Dat de deuren van uw huis vanmorgen geopend konden worden. En dat wij hier mochten komen. Dat we, dat alles in gereedheid staat. Dat uw woord weer verkondigd mag worden aan ons. Wat zijn dit toch grote voorrechten. We danken u, Heere, voor de gelegenheid die u ons schenkt. En wat is uw woord dan toch rijk en diep. Wat is uw woord toch vol onderwijs. Geef dat we dat ook vanmorgen weer mogen opmerken, wanneer wij dit gedeelte uit uw woord willen overdenken. Heere, wij bidden u een zegen over ons samen zijn. En wij vragen u, ook al verdienen wij het helemaal niet, maar wij vragen u of u in ons midden wilt zijn. En of u ons wilt aanraken door de kracht van uw Heilige Geest. En dat uw woord toegepast mag worden aan onze harten en zielen. We bidden u, Heere, dat uw woord een kracht mag zijn tot zaligheid. Laat uw woord, Heer, ons mogen zien wie wij zijn en wie u bent. Dat wij ontdekt mogen worden aan de verdorvenheid die in ons huist. En dat we mogen zien dat we het leven buiten onszelf moeten zoeken in u. Dat bidden wij u voor onze jonge mensen. Geef dat zij op een jonge leeftijd al aangeraakt mogen worden met de kracht van uw woord. Want uw kerk bestaat toch de generaties door uit mensen die toch aangeraakt zijn met uw woord. U hebt door de generaties heen willen werken. En zo hebt u ook liefde willen bewerken in harten van mensen voor u en voor uw dienst. Liefde tot uw woord en bewogenheid met uw volk. Zo hebt u al de generaties door zulke mensen gehad. En daardoor is uw kerk ook voortgeplant en bestaat ze nog en is ze levend door uw genade. En zo bidden wij u ook dat het opkomende generatie, de jonge mensen, ook deze liefde mogen ontdekken. En dat ze mogen zien hoe waardevol het is en hoe heerlijk het is om u te kennen. Om vervuld te worden met de liefde van God. En om de vrede Gods te kennen die alle verstand te boven gaat. Heere, wij bidden u of deze zaken niet alleen gelezen worden in uw woord, maar dat dit ook beleefde werkelijkheden mogen zijn of worden. En zo bidden wij u om bekering, om wedergeboorte. En we vragen u om de gave van het geloof, de genade om u te kennen, om met u te leven. Dat we mogen leren betekenen dat we het mogen leren zien wat het betekent om in zelfovergave te leven voor u. En daarvoor hebben wij de genade van uw geest nodig. Dat u zelf ons leven zou nemen. En dat we niet meer van onszelf zijn, maar dat we een ander toebehoren. Ja, Heere Jezus, dat wij u toebehoren. Want u bent het leven, u bent de opstanding. U geeft overvloed. En buiten u is geen leven. In deze wereld heerst de dood. En zonder u is er geen toekomst. En zij die voor zichzelf leven, zullen straks op de brokstukken van hun leven staan. En daarom is het zo noodzakelijk dat wij bekeerd worden. Dat wij aan u verbonden mogen zijn. Gedenk zo, Heere, ook uw volk en kinderen. In hun harten hebt u al die liefde tot u gewerkt. En u weet hoe ze dan aangevallen kunnen worden, bestreden kunnen worden. En u weet ook hoe nodig het is om uw volk en kinderen te vertroosten en te bemoedigen. Heere, zou u dat willen doen, kon het zijn ook in deze dienst. Dat uw woord tot vermaning en vertroosting mag wezen. Heere, zo willen wij u bidden of u zelf in ons midden aanwezig wilt zijn. Gedenk hen die thuis meeluisteren door de kerktelefoon of later door de internet. Schenk uw genade en wijsheid aan uw dienaar om te spreken zoals hij behoort te spreken. En help ons allen om te luisteren. Heere, zo bent u toch groot en heerlijk. En zo is het toch ook geen einde aan uw barmhartigheid en goedheid. Zo bent u nog steeds even krachtig als u was in de dagen van het Nieuwe Testament. Om mensen te veranderen en om te zetten. Heere God wil het doen, ook in ons midden. Wees u bij hen die op vakantie zijn en niet bij ons zijn. Bewaar hen, breng hen ook veilig terug. En dat dit allemaal geen vanzelfsprekendheid is, daar heeft onze broeder Ab Boeter ook ervaren. Want toen hij viel en in het ziekenhuis lag, toen dacht hij, hoe moet het nou toch allemaal gaan? Maar u hebt hem uitgeholpen, doorgeholpen, we danken u ervoor. En we dragen ook hem u op. En geef, Heer, dat hij persoonlijk ook voor zichzelf de uw weldaden mag overdenken. En dat hij voor zichzelf ook mag beseffen dat u goed bent. En dat hij aan u verbonden mag zijn. Zegen hem, versterk hem. Heere, wij willen u bidden voor zuster van Kleef. U weet hoe het met haar is. Heere, gij kent het verdriet, de gedachten vermenigvuldigen zich. Dat onze zuster het ook moet meemaken, dat al haar geliefden haar ontvallen. Haar man, haar broers, bekenden, geliefden van voorheen. Maar wilt u voor haar zijn, een toevlucht. Dat zij het ook mag blijven beleven. De Heer is mijn rotssteen. En mijn burg, mijn uithelper. Hij is mijn rots, mijn God. Mijn hoog vertrek. Mijn horen der gerechtigheid. O geef, Heere, dat ze zo vertroost mag zijn met uw nabijheid. We bidden u voor dominee Baars. Wij vragen u of u hem nabij wilt zijn. En wij bidden u of u hem wil vertroosten, dat hij het ook mag ervaren. Misschien wel als nooit tevoren wat het betekent, dat u hem bij de hand neemt en leidt. En leidt aan stille wateren, in groene weiden. En dat hij daar mag nederliggen en door u zelf vertroost worden. Laten uw stok en uw staf hem mogen behoeden. En schenk, Heere, zijn gezondheid weer terug. dat hij weer tot rijke zegen mag zijn, ook in het midden van de kerken. Zegen zijn vrouw en versterk dat gezin in uw genade. Verblijd hen door uw daden. Heere, hoor zo ons bidden. Doe weg onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Laten we dan zingen Psalm 18, de versen 1 en 10. Psalm 18, 1 en 10. Geliefde gemeente, wat is uw taak in het leven? Want de Heere geeft ons allemaal een taak. En vaak zelfs meer dan één. Maar het eerste waartoe de Heer ons roept is dat wij Hem zouden leren kennen, liefhebben, dienen en dat wij ons in Hem zouden verblijden. Maar daarna geeft de Heer ons ook taak in het dagelijks leven. We hebben ons werk en u mevrouw, u zorgt voor het gezin, voor de kinderen of voor uw man. En in het gezin kan dat ook best druk zijn. Er zijn geen bepaalde uren voor, dat kan soms dag en nacht zijn. Maar dat is een goddelijke roeping, een taak die de Heer u geeft als moeder. Het is druk, maar het is een zegen. En zo bent u ook tot grote zegen voor uw kinderen. En zo geeft de Heere soms een taak ook in het maatschappelijk leven. U werkt op het ziekenhuis, of op school, of op kantoor, of op de zaak, of waar het ook mag zijn. De Heere geeft ons dagelijks werk, maar ook als u nou geen dagelijks werk meer hebt. Misschien bent u ouder geworden, maar dan geeft de Heere nog steeds taken. Taken om nog voor anderen tot zegen te zijn. Of misschien bent u zo oud dat u aan huis gebonden bent. Maar wat dacht u van de belangrijkste taak naast het liefhebben en dienen van de Heere? De belangrijkste taak daarna is nog altijd het bidden. En vergis u niet, want bidden, dat kost tijd en dat kost ook energie. Als u echt bidt voor verschillende leden van de gemeente, dan is dat werk. Maar dat is ook een taak die de Heere geeft. En de geschiedenis door, hoe vaak is het niet gebleken dat het gebed van de ouderen tot zegen werd voor de jongeren. Hoe vaak is het niet geweest dat jongeren tot bekering kwamen en dat het bleek dat ouderen al lange tijd voor hen gebeden had. Want God hoort toch het gebed. Hij leeft toch. Een taak. Wat voor taak hebt u in het leven? De mannen van Israël hier in Richteren 1 hadden ook een taak. Hun taak was dat zij het land Israël verder moesten veroveren. En dat was een hele taak. En nu zien wij hoe de mannen van Jozef deze taak op zich namen. Zij veroverden de stad Bethel. En daar willen wij met elkaar over nadenken hoe dat gebeurd is. We denken daarna over de verovering van Bethel. En we zien ten eerste het geloof. Het geloof van die beide stammen van Jozef. We zien ten tweede de wijsheid. De wijsheid die ze ook hadden. En ten derde zien we ook verharding. Daar wordt ook over gesproken in onze tekst. Dus we denken na over de verovering van Bethel. We zien ten eerste het geloof, ten tweede wijsheid en ten derde verharding. Dus de kinderen van Jozef, dat weet u, dat bestaat uit twee stammen. Welke stammen waren dat? Wat zijn de twee stammen van Jozef, de twee kinderen van Jozef? Ja, dat is Efraïm en Manasse. En nu hebben die kinderen van Jozef, die beide stammen, die trekken gezamenlijk op. En ze hebben besloten om ook hun aandeel te leveren in de verdere verovering van het land van Kanaan. En zij besluiten om Bethel te veroveren. Waarom Bethel? Bethel hoorde niet eens bij het stamgebied van Efraïm. Efraïm, een eindje ten noorden van Juda, klein eindje ten noorden van het stamgebied van Benjamin. U weet, Jeruzalem lag in het stamgebied van Benjamin. En dat omliggende land, en daar vlak boven, daar lag Bethel. En het lag eigenlijk nog in het stamgebied van Benjamin. Net op de grens, als een grensstad. En daarboven ligt dan weer het gebied van Efraïm. Dus Efraïm zag die grensstad liggen. En het was een versterkte stad, was een zware stad. Moeilijk in te nemen, dat blijkt wel als we wat verder gaan lezen. En Efraïm wilde niet dat die stad op het grensgebied zou blijven. Benjamin was een betrekkelijke kleine stam. En Efraïm wilde niet overlaten aan Benjamin, maar heeft de hulp ingeroepen van Manasse, zijn broederstam. En tezamen zijn deze mannen, deze kinderen van Jozef, hebben de aanval uitgevoerd op de stad Bethel. Bethel was in bezit van de Kanaanieten. En het was klaarblijkelijk zwaar verdedigd, hoe weten we dat? Omdat die mannen van Bethel zoeken naar omdat die mannen van Jozef zoeken naar een andere ingang in de stad. Want klaarblijkelijk waren die poorten zwaar verdedigd. En die poorten waren daar ook niet mis, daar moet je niet gering over denken. Vaak hadden ze soms 6 poorten achter elkaar. Dat is historisch, archeologisch gevonden. Met daartussenin steeds ruimte, waar ook wat uitdijde. Dus een grote muur, een deur, en er was een ruimte. En er was er weer een muur en weer een deur. En als de mannen binnen zouden rennen door die stad in, dan zouden ze moeten uitbreiden. En dan zouden ze verdrukking komen in die ruimte. Ze stuiten weer tegen een zware poort aan. En dan konden ze gemakkelijk gedood worden vanaf de stadsmuur door de verdedigers. En zo had je verschillende van deze poorten achter elkaar. Ik weet niet precies hoe het was in Bethel. Maar klaarblijkelijk was dat geen kleinigheid om die stadspoort in te nemen. Het was gevaarlijk. Kon grote verliezen kosten. Maar toch hebben deze mannen van Jozef de strijd willen aangaan. Waarom deden ze dat? Omdat de Heere hen die taak gegeven had. En zij wilden de taak ook doen die God hen opgedragen had. En dat was nou het geloof. Het geloof van die mannen van Jozef. Het was geloofsgehoorzaamheid. Ondanks de moeite, ondanks de strijd en hoe zwaar de weg ook zou zijn, zij wilden God gehoorzaam zijn. En ze wisten dat de Heer ook machtig is om alle bezwaren weg te nemen. Om al de moeite op te lossen. En zo geldt het ook voor ons. Wanneer u een taak van de Heer gekregen hebt. Een roeping in het leven. Misschien vindt u dat ook soms moeilijk. Ook soms zwaar. Maar wanneer de Heer u ergens toe roept, dan zal hij u ook de kracht en de genade geven dat u het kunt doen. En de Heer is ook machtig om al de bezwaren weg te nemen. En zo moeten wij ook in met Gods hulp, want zonder hem kunnen wij immers niets doen. Met Gods hulp mogen wij dagelijks de Heer vragen om kracht en om trouw, om de taak te doen die de Heer ons geeft. In het dagelijks leven, in het gezin of daarbuiten. Of in ons huwelijk. En zo mogen wij geloven dat wanneer wij trouw ons werk doen en in afhankelijkheid van de Heer doen. En dat biddend doen, biddend om kracht. Dat de Heer ook met ons zal zijn. dan geldt het ook van ons. Ik zal met u zijn. Zo was het ook hier met het huis van Jozef. Het staat in vers 22 heel eenvoudig. En het huis van Jozef toog op naar Bethel en de Heere was met hen. God sterkte hen. Al was het heus geen kleinigheid om Bethel te moeten veroveren. God was met hen. En daarin mogen we zien, de nog niet vlees geworden Zoon van God, Christus, de vorst van het leger des Heren. Jozua zag hem al buiten de muren van Jericho. En Jozua boog zich neer toen. En hij wist dat de vorst van de Heren, van de legerscharen, met hen was. En zo was dezezelfde, de nog niet in het vlees gekomen Christus, was met deze mannen van Jozua, van Jozef. Hij streed voor hen. En dat is ook het geheim van allen die in Gods wegen gaan. Wanneer u of jij zoekt in de wegen van de Heere te gaan, dan is het geheim waarom je verder kunt gaan en toch blijven doorgaan, ondanks moeite, dat is omdat de Heere bij u is. Hij heeft er ook gezegd, voor hen die in afhankelijkheid van hem leven en in gehoorzaamheid aan hem zoeken te leven en hun weg voor hem neerleggen, die op hem zien, de Heer heeft toch voor over hen gezegd en ziet, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Dus wat er ook gebeurt, jonge mensen, misschien maak je wel zorgen om deze wereld, misschien doe je het ook helemaal niet. Maar er zijn zorgelijke ontwikkelingen in onze maatschappij, in onze wereld. Hoe zal het zijn over 50 jaar? De wereld wordt alleen maar harder, wordt alleen maar meer antichristelijk. En de spanningen in de wereld nemen toe. Het Westen wordt ook maar zwakker. Goed, daar gaan we niet allemaal verder op in. Maar wat er ook gebeurt, onthoud maar wat we hier lezen. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot de voleinding der wereld. En wanneer de Heere met u gaat. En wanneer de Heere jou draagt en de Heere je leidt. Dan komt het goed. Dan hoeft u niet te vrezen. Dan zegt de Heere zelf tot zijn nieuwtestamentische kerk. Vrees geen van de dingen die gij lijden zult. Vrees niet. Maar wees in diepe afhankelijkheid van God. En zoek de Heere te eren. En in zijn geboden te wandelen en hem gehoorzaam te zijn. En wanneer God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar wanneer we onze eigen weg gaan en niet in afhankelijkheid leven en denken het komt allemaal wel goed en we leven maar door en we leven eigenlijk in feite zonder God, zonder liefde tot de Heere, dan gaat uiteindelijk alles in jou of uw leven kapot. Hier zien we dat de beide stammen van Jozef optrokken tegen Bethel. Dat was hun taak. Maar wat weten we eigenlijk van de stad Bethel? Het was een heel bijzondere plaats. Niet zozeer om de mensen die er woonden. Ook niet zozeer om de huizen of de muren die daar waren. Maar het was een bijzondere plaats voor het volk van Israël, omdat er daar wat gebeurd is met hun voorvader Jacob. Daar kreeg Jacob die heerlijke droom. En jongens en meisjes, waar ging die droom over? Over die ladder die opgericht was tussen de hemel en de aarde. En dat de engelen klommen op en neer op langs deze ladder. En bovenaan de ladder, daar stond de Heere God. En dat droomde Jacob allemaal. En de Heere zeide toen tot Jacob: dit land waarop je ligt te slapen en al het omliggende land, dat zal ik aan u geven en aan uw nageslacht. Daarom was deze stad heel bijzonder. Die stad heette eigenlijk Luz. Maar toen Jacob wakker werd, noemde hij die plaats Bethel, huis van God. Bet is huis, El is God. En toen heeft hij daar een steen opgericht en olie uitgegoten als een offer. En daarom was deze plaats heel bijzonder voor de nakomelingen van Jacob, voor de mannen van Israël. En zo werden ze ook aangevuurd om deze plaats ook in bezit te nemen. De Heer had ook beloofd en gezegd dat ze deze plaats en al het omliggende land zouden ontvangen. En het was ook heel wijs om deze stad in te nemen, want Efraïm wilde niet dat op een grensstad, zoals we zojuist zeiden, dat daar een sterke Kanaanitische vesting zou zijn. Want dat zou dan, die Kanaanitische leefgewoonten zouden dan uitstralen onder het volk van Israël. En dat zou dat volk verontreinigen en het volk leiden tot afgoderij. En de mannen van Efraïm wilden niet die goddeloze Kanaanieten verdragen. De Heer had ook gezegd, ze moesten gestraft worden, ze moesten gedood worden. Na eeuwenlang geduld wil de Heer dat er nu een eind kwam aan die goddeloosheid. Want dat kan God doen ook met onze wereld. De goddeloosheid die er gebeurt. Elke week schrik je wel weer eens iets van wat je leest, hoe goddeloos de mensen worden, ook met de abortuspraktijken, wat we ook afgelopen week hebben kunnen lezen, hoe verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Dan kan de Heere ook zijn rechtvaardige oordeel uitgieten. Wel nu, hier zien wij dat Gods rechtvaardige oordeel uitgegoten wordt op de mannen van Bethel. Want Efraïm weet, het kan niet samenleven met deze goddeloze mensen. En daar zien we ook een voorbeeld in voor onszelf, gemeente. Want ook wij leven vaak tussen mensen die de Heere niet vrezen. En dat zijn best vriendelijke mensen. Gelukkig wel, er is nog steeds veel algemene genade, een algemeen fatsoensbesef en mensen kunnen ook nog hulpvaardig voor elkaar zijn en dan moeten wij ook maar vooral zijn en vooral vriendelijk zijn en welwillend zijn en hartelijk, ook tegenover hen die vlakbij ons zijn en wonen met wie u moet werken. Maar om nou nauwe vriendschapsbanden daarmee aan te knopen en heel familiair daarmee te worden. Kijk, dat kan eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat zij de Heere niet lief hebben. En toch, ondanks alles wat ze best vriendelijk en goed zijn, naar de mens gesproken, beste buren enzovoort, maar ze vrezen de Heere niet. En daarom moeten we toch een zekere afstand bewaren en zoeken naar wegen en middelen om hen tot zegen te zijn. Want ook nu geldt het nog altijd dat het volk van de Heere een afgezonderd volk moet zijn. Een licht in deze wereld, maar niet van deze wereld zijn. Want de mensen die de Heere vrezen en de mensen die de Heere niet vrezen, daar ligt nou uiteindelijk de scheiding. En nou is de Heere Jezus gekomen op aarde om mensen die nog in de duisternis zijn te trekken tot het licht. En zo wil de Heere dat wij ook een licht in deze wereld zijn en een positief getuigenis geven. Maar dat betekent niet dat wij allerlei vriendschapsbanden kunnen aangaan met hen die de Heere niet vrezen. En dat willen die mannen van Efraïm uit onze tekst ook niet. Zij leefden uit het geloof. En door het geloof zijn ze opgetrokken tegen die stad Bethel. En dat is ook de weg voor u en voor mij, door het geloof te leven. In het vertrouwen op God. Dat is een zegen. Dat geeft ook rust. Als een mens zo mag leven. Maar we zien ook bij deze mannen van Jozef, daar zien we ook wijsheid. Want zo trekken ze op naar Bethel, richting die stad. Het doel is de stad te veroveren, de inwoners te doden. En hoe moeten ze dat doen? Ze besluiten om vooraf verspieders te sturen, staat in onze tekst. Wij zouden zeggen verkenners. En dat is nog steeds zo. Verkenners, als het leger uitgaat tot de strijd, dan gaan er eerst verkenners vooruit. Om te zien hoe de vijand gelegerd is. Waar de zwakke plekken zijn. En dat zij kunnen berichten aan het leger waar ze moeten aanvallen. En zo hebben die mannen van Jozef ook verkenners uitgestuurd. En die hebben zich natuurlijk verborgen. En gekeken naar die stad. Die mannen van Jozef hebben zo de middelen gebruikt. Ze hebben niet gezegd, nou de Heer heeft ons toch beloofd dat we die stad kunnen krijgen. Dus dan kunnen we er zomaar naartoe gaan. Nee, ze hebben de middelen gebruikt. Ze zijn verstandig geweest. En dat behoort een mens ook te doen. De middelen te gebruiken die de Heer hem gegeven heeft. En zo hebben ze verkenners uitgezonden. Die zich verborgen hebben en gauw kwamen ze erachter dat die stadspoorten zwaar verdedigd waren. En wat ze wisten, soms hebben die steden nog een andere ingang. En waarom hebben ze die? Nou, daar hadden die steden vaak om water binnen de stad te brengen. Een kleine gang, soms kon je maar met één man er doorheen en dan kon je zo naar buiten, kon je water putten. En dan hadden ze allemaal gecamoufleerd en dan zag iemand van de buitenkant, zag dat helemaal niet. Maar water was heel belangrijk. Soms had een stad zelf geen bron en er moest toch water gehaald worden. En zo hadden ze toch een kleine poort, een kleine uitgang. Maar dat wist de vijand niet. En die verkenners liggen daar verborgen. En dan komt er een man uit de stad en die loopt naar hen toe. En die man zal hen eerst wel niet doorgehad hebben. Maar loopt die man in hun richting en opeens springen die mannen van Jozef, die springen op de nek van die ene man en slepen hem weg daar, tussen de bosjes, dat niemand er kan zien. Dat staat niet in onze tekst, maar ja, hoe gaat dat? Of achter een rotsblok, wat zal het geweest zijn? Maar daar, alleen met die man, hebben ze gezegd, wijs ons de ingang naar de stad. Zo niet, dan doden wij je. En als je het wel wijst, dan sparen we jou en je gezin, dan word je niet gedood. Nou, die man die zal het haast bestorven zijn van angst. Staat ook in de schrift. Niet hier van deze man, maar het staat wel al in Jozua 2 vers 9. Daar zegt Rahab tegen de verspieders dat de mannen, de inwoners van het land, die hun harten zijn gesmolten voor de mannen van Israël. Want de schrik van de Heere was op deze Kanaanitische volkeren gevallen. En deze man heeft ongetwijfeld ook gesidderd van angst. En hij hoeft niet lang na te denken. Hij weet precies waar die geheime ingang is. En hij is bereid deze ook te vertellen, op voorwaarde dat zij hem en zijn gezin niet zullen doden. En zo hebben deze verkenners toch wijs gehandeld. Wijs. Ze wisten dat het moeilijk zou zijn die stad te veroveren. Maar ze wisten op deze manier kan het veel gemakkelijker. En zo hebben ze gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De Heere wil ook dat wij wijs zijn, verstandig in het leven. Wat nuchter in het leven. Helaas is het vaak zo dat de kinderen van deze wereld, zegt de Heere Jezus, zijn verstandiger dan de kinderen van het licht. Helaas is het zo, zegt de Heere Jezus, dat ook onder degenen die de Heere volgen, dat zij nog zo vaak te onwijs kunnen zijn. Niet nuchter genoeg, niet flink genoeg, niet wijs genoeg, niet verstandig genoeg. Maar de mensen van deze wereld zijn vaak heel verstandig wanneer het gaat om vooruit te komen in de wereld. Ze zijn berekend en ze doen alles om vooruit te komen, om wat te bereiken. En daarom hebben we ook die gelijkenis gelezen van die onrechtvaardige rentmeester. Dat zouden we vandaag een manager noemen. Hij moest het bedrijf van zijn baas, moest hij managen. Maar hij heeft er een puinhoop van gemaakt, figuurlijk gesproken, en dan zou hij ontslagen worden. En toen dacht die man, wat moet ik daar nou mee aan? Het was een wereldse man. Hij vreesde God niet. Maar hij dacht wel heel goed na, moet ik wat op wat hulp kunnen rekenen van mensen. En toen heeft hij al de schulden van de klanten van zijn baas verkleind. Hij riep zich hen tot zich. En hij zegt, hoeveel ben je schuldig? Nou, trek er de helft maar vanaf. Toen kreeg hij een nieuwe schuldkwitantie. Veel minder dan het geweest was. En zo ging het door met verschillende. Want wanneer ik straks ontslagen ben, dan zullen zij mij ook helpen. Ja, maar dat is heel oneerlijk, zegt u. Dat is gemeen. Het was ook gemeen. En het was ook oneerlijk. En dat mocht die man ook helemaal niet doen. Het was een vorm van diefstal, laat dat duidelijk zijn. Maar daar gaat het hier niet om. Wat die man deed was fout. Maar wat die man deed, de beweegreden van die man om vooruit te komen, om bescherming te zoeken straks dat hij ontslagen was, dat was goed. En daarom prijst die baas ook nog die onrechtvaardige rentmeester en zegt, nou je bent toch nog verstandig geweest. Je hebt nog wijs gehandeld, want hij trof voorzieningen voor de toekomst. Hij dacht aan zijn toekomst hier verder op aarde. En daarom zegt de Heer Jezus, de mensen van deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen van het licht in hun geslacht, in hun dagelijks leven. Met andere woorden, zij nemen maatregelen voor de toekomst. En zo moeten wij ook maatregelen nemen voor de toekomst. Wij moeten wijs zijn. Hoe dan? Nou, u weet de toekomst toch? Wat is de toekomst? Dat is de hemel of de hel. Wij leven niet maar voor een korte tijd. En straks is het allemaal anders. Kijk maar hiernaast, als u naar huis gaat, dan ziet u het wel. Al die mensen die daar begraven liggen, die hebben ook eens hier geleefd, ook gewoond. Voor hen is het eeuwigheid geworden. Straks wordt het voor mij en voor u en voor jou eeuwigheid. Hoe leef jij dan? Ben jij dwaas? Tref jij voorbereidingen voor de toekomst of doe je dat helemaal niet? En leef je maar voor het vaderland weg? Kijk, dan ben je dwaas. Maar als je beseft dat je straks hier weggaat en dat ik de schatten moet verzamelen die nooit zullen vergaan, dan ben je wijs. Dat is hemelse wijsheid. Want wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. U moet het leven hebben. U moet verbonden zijn aan de Heere Jezus Christus. Is dat uw drijfveer bij alle taken die u doet? Is dit het hoofdzaak voor u? De hoofdtaak. Ik moet aan u, Heere Jezus, verbonden zijn. Ik moet in gemeenschap met u leven. Wanneer u zo leeft, dan bent u wijs. Dat is de hemelse wijsheid. Zo moeten wij wijs handelen. En daarnaast is ook in het dagelijkse leven, bij het dagelijkse werk, is ook zo vaak wijsheid nodig. En inzicht wil de Heer ook geven. Dat belooft Hij in zijn woord. Als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij van de Heere vraagt en de Heere wil geven. Betekent niet onmiddellijk, u vraagt, u krijgt het, nee. Maar de Heere geeft het wel. De Heere geeft wel licht. In ieder geval, we zien hier dat die mannen van Jozef, die hebben de wijsheid ontvangen om toch door middel van een list, toch die stad binnen te trekken. En dat hebben ze gedaan. Ze drongen de stad binnen via de verborgen ingang en ze sloegen de stad plotseling, onverwachts, met de scherpte van het zwaard. En ze behalen de overwinning. En dat geldt nou ook voor hen die met de Heere leven, die ook strijden tegen de geestelijke vijanden. De wereld, de duivel, ons eigen boos hart. En dat is ook een harde strijd. Maar straks zullen allen die bij de Heer Jezus Christus horen, die de hemelse wijsheid ontvangen hebben, zij zullen de overwinning behalen. Zijn volk, zegt de Heer, zal zelfs meer dan overwinnaars zijn. En dan kan het nu lijken alsof de vijanden zo groot zijn. En alsof de taak die u moet doen voor u niet te overzien is. Hoe moet ik dat allemaal doen? Hoe moet ik het klaar krijgen? Ook dingen van het dagelijkse leven. Uw bedrijf, zoveel. En het drukt op u en u moet het doen. Neem dan eerst tijd om met de Heere te zijn. Zeg niet, ik heb er geen tijd voor. U hebt daar tijd voor. U maakt er tijd voor. En dan vraagt u de Heere wijsheid en kracht. En in de geestelijke strijd, dan wil de Heer u ook tot schild zijn. En zij die die geestelijke strijd leren strijden, zullen straks ook de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. We zien het hier, de overwinning van de mannen van Jozef. Laat dat ook voor u een bemoediging mogen zijn. Want de Heere geeft de overwinning. Houd moed in uw strijd, in jouw strijd, in uw gebedsworsteling, in uw moeite. Misschien ziet u tegen de dag op en misschien bent u benauwd in de nacht en verlangt u naar de morgen. En als het morgen is, dan denkt u, ach, was het maar weer avond. Werp, wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. Zoek bij Hem troost en kracht en steun. Hij is de levende God. Bij Hem is uitkomst. Maar we gaan verder en we zien tenslotte ook verharding. Want wat is er gebeurd? De mannen van Jozef hebben de stad ingenomen, de bewoners gedood als straf op hun goddeloosheid. Maar die ene man, die hebben ze gespaard. En zijn gezin, zijn familie, die moesten uit de stad, die mochten weggaan. U weet, de naam van die stad was voorheen Luz. Maar de Israëlieten hebben de naam van die stad veranderd in Bethel. En nu heeft deze man uit Luz het voorrecht ontvangen dat hij mocht blijven leven. Hij en zijn geliefden. Dat had hij ook niet verdiend. Dat was ook genade voor hem. Hij verdiende ook in het oordeel onder te gaan. Hij wist ook dat hij een zondaar was. Ze begrepen ook wel dat dit een rechtvaardige straf was. Want wanneer de zondaren gestraft worden, dan zien ze hun zonden en ze weten het waarom het gebeurt. Ze wisten dat ze die goddeloze praktijken niet hadden mogen doen, ook daar in die stad Luz. En die man wist dat hij ook had moeten omkomen met zijn gezin, maar door een wonder van genade is hij gespaard. Hij heeft gezien hoe de God van Israël het oordeel voltrokken heeft over al zijn stadsgenoten. En hij wist ook dat de God van Israël sterker was dan al hun afgoden. En eigenlijk had die man nu moeten buigen voor de God van Israël. Hij had ook die mannen van Jozef naar hen toe moeten gaan en moeten zeggen, jullie God is de ware God. En ik had ook het oordeel verdiend door mijn zonden. Ik wil horen bij jouw volk. Hij had moeten zeggen, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Dat had die man moeten zeggen. Ik en mijn huis, wij gaan nu de God van Israël dienen. Want die God is veel sterker. Net als Rahab het wel gedaan had. Rahab had dit wel gedaan. En gezegd dat ze bij het volk van Israël wilde behoren. En dat ze daarin ook werd opgenomen. En door Gods genade werd ook Rahab, die eerst een hoer was geweest in Jericho. Ze werd een van de moeders van de Heer Jezus Christus. Ze werd opgenomen in het volk van God. Zij en haar gezin, haar nakomelingen. Ze werden opgenomen in het volk van God. En dat had nou ook kunnen gebeuren met deze man uit Luz met zijn gezin. Maar hij wilde niet. Hij wilde het niet. En wat doet die man? Hij blijft de afgoden dienen. Hij weigert toch nog te buigen voor de God van Israël. En wat doet hij nou meer? Hij neemt zijn geliefde mee. Ze gaan naar het land van de Hethieten. En daar bouwt hij een stad. En hij noemt die stad Luz. Hij volhardt in zijn eigen heidense leven. Hij gaat naar het land van de Hethieten. Ja, waar dat lag, dat weten we niet goed meer. En waar die stad Luz gelegen heeft, die nieuwe stad Luz, weten we ook niet meer. De Hethieten is vaak een verzamelnaam voor al de Canaanitische volkeren. Toen Abraham daar kwam, woonden de Hethieten daar. Het waren ook Canaanieten. Ze woonden, de Hethieten, bij Hebron. Later lezen, zo lezen we ook dat ze woonden in het noordoosten van Canaan, aan de grenzen van Syrië. En uit de geschiedenis, uit de archeologie, weten we dat het Hethitische Rijk ook heel groot geweest is. En dat het centrum lag in het huidige Turkije, Klein-Azië. Maar waar die man precies naartoe gegaan is, dat is niet meer te achterhalen. Het is ook niet zo belangrijk dat wij weten waar hij naartoe ging, precies de plaats. Maar belangrijk is dat hij ging. Hij ging weg. Hij keerde terug naar zijn eigen goden en naar zijn eigen oud goddeloos leven. Hij keert zich af van de Heere, want de hoogmoed en de eigen wijsheid en de verharding hebben bij hem de overhand. En hij ging tegen beter weten in. Hij ging weg. En het feit dat we niet eens meer weten waar die andere stad Luz gelegen heeft, dat laat ook zien wat de Heer in Psalm 1 zegt. Dat de weg van de goddelozen zal vergaan. En we weten inderdaad ook niet meer waar deze stad gelegen heeft. Ze is vergaan. En zo gaat het met een ieder die weigert te buigen voor de God van Israël. Die weigert te buigen voor die heerlijke koning, de Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe hard een mens kan zijn. Hij had het oordeel gezien, het oordeel van God. Hij wist het, maar hij bekeerde zich niet. Hier heb je een voorbeeld van een brandhout uit het vuur gerukt. En dan wil hij toch nog terugrollen in het vuur. Hier zien we de mens in zijn verharding. Verhard u niet, maar laat u leiden. Voor een tijd lang heeft deze man het volk van God gediend. Hij was verbonden aan dat volk, maar er was geen oprechte verbondenheid. Zijn verbondenheid was dat hij aanwees waar de ingang was om zijn eigen leven te redden en dat van zijn gezin. Maar hij toont geen belangstelling voor de ware godsdienst. En dat is nou een voorbeeld voor mensen die je kunt hebben, die soms de kerk geholpen hebben, maar niets met de kerk te maken willen hebben. Op mensen die voor een tijd lang optrekken met de kerk, maar toch geen oprechte verbondenheid en liefde hebben tot de Heere. Er zijn mensen die meelopen. Dat zijn de hypocrieten. We weten niet wie dat zijn, dat kunnen wij niet van de buitenkant zien. We kunnen heel gemakkelijk meedoen, we weten precies wat we moeten zeggen als iemand ons iets vraagt. En over God en godsdienst en we weten hoe we moeten leven, maar dat het hart er niet is. Zo kun jij ook leven. Je komt naar de kerk, je vader en moeder zei, je gaat mee. Nou ja, goed, je gaat mee, je hebt weinig keus. Je gaat mee, liever ging je niet. Ik geloof ook dat er vele jongeren ook in ons midden zijn die wel graag naar de kerk gaan. Laat dat ook heel duidelijk gesteld worden. En dat er ook in ons midden vele jongelui zijn die ook mee bezig zijn met deze zaken. En die het woord van de Heer ook onderzoeken en de Heer aanroepen. Dat is heerlijk. Maar er kunnen er ook zijn die misschien geen interesse hebben. Die voor de vorm dienen, maar hun hart ligt in de wereld. Kijk, dat was nou een probleem met deze man. Zijn hart was bedorven. Zijn hart was gesloten voor God en geopend naar de wereld. Zo leefde deze man. Hoe is het nou bij jou? Hoe is het bij u? Ziet u het, dat wij een nieuw hart nodig hebben? Smeekt u de Heere daar wel eens of vindt u dat kinderachtig? Dat is ganselijk niet kinderachtig. Daar moeten we elke dag om bidden, u en ik. Wij moeten een nieuw hart, kijk jongens en meisjes, jullie moeten een nieuw hart van de Heer ontvangen. En hoe ouder je wordt, hoe meer je dat gaat zien, dat jouw hart verandert en vernieuwd moet worden. Paulus spreekt er ook over de dagelijkse vernieuwing van de inwendige mens. Bedoelt hij niet, hij gaat eten. Maar zijn hart moet vernieuwd worden, veranderd naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Daar ligt het probleem. En dan mag u de Heer om vragen en smeken. Leer mij, Heere, u lief te hebben. Leer mij u te volgen. Leg beslag op mijn hart en leven, dat mijn hart voor u mag zijn. Want dan alleen is mijn hart veilig en dan alleen komt het goed. Maar deze man ging weg. En zijn kinderen, die werden heidenen. Omdat hun vader in feite ook een heiden bleef. Hij nam een verkeerde beslissing. Hoe verschrikkelijk. Wanneer mensen de kerk verlaten. En hun lieve kinderen, oh het zijn zulke schatjes en ze houden van hun kinderen. Als ze echt van hun kinderen hielden, dan bleven ze in de kerk. Want de kinderen zijn er de dupe van. Wanneer mensen de kerk verlaten en hun kinderen groeien op als heidenen. Welk voorbeeld geeft u voor uw kinderen? Moppert u over de kerk? Moppert u over de mensen in de kerk? Dat gebeurt helaas. Dat is heel slecht voor uw kinderen. Dan moet u niet verbaasd staan dat uw kinderen straks niet meer gaan. Laat dan toch de kinderen bij u zien dat er liefde is voor de kerk. Voor de broeders en de zusters. En er zijn overal wel wat moeilijke mensen. Ik U, we zijn allemaal wat moeilijk. Allemaal onze tekorten. Maar als de Heere toch onze tekorten moet verdragen, dan willen we dat ook met elkaar doen. Want de liefde van Christus dringt ons. Er is toch werkelijk geen andere weg om in liefde en overgave te leven. Zo moet het toch. En zo zien we hier uiteindelijk ook de twee wegen. De weg van het geloof en de weg van het ongeloof. De weg van het vrezen van God. Of de weg van de zelfhandhaving. Laten we toch buigen en knielen om het leven te ontvangen in Hem. Amen. Zingen wij Psalm 2, vers 6. Zullen wij bidden en danken? O Heere, zo willen wij uw naam erkennen en danken voor uw woord, voor het onderwijs dat we daarin vinden, zelfs uit deze enkele verzen uit Richteren 1. Heere God, pas uw woord toe aan onze harten. Bewaar ons voor de verharding. Maar schenk ons te leven uit het geloof en in wijsheid. Wijsheid in dit leven, maar vooral wijs te zijn ten aanzien van het toekomende leven. O Heere, wil met uw genade in onze harten werken en wonen. Heb dank voor wat u ons gaf. Vergeef het verkeerde in spreken en luisteren. Ga met ons deze dag. Breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 36, het derde vers. Thank you. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.